Welkom bij Pretpark Profs, de wetenschappelijke pretpark podcast voor pretparkliefhebbers. Mijn naam is Pieter Cornelis en samen met Wim Strijbos bespreek ik ook deze week weer een wetenschappelijk artikel met betrekking tot pretparken. En dat doen we in Jip en Janneke taal.
Met deze week a meta-analysis of the effects of music in tourism and hospitality settings. Verschenen in het Journal of Business Research in 2022. Een vrij recent artikel vandaag, Pieter.
Vrij recent. 2022, jongen. We zitten nog midden in 2022. Ja. Dus dat is inderdaad een recent, ja.
Precies. Maar het is ook een actueel artikel voor deze week. Want het is een beetje een muzikaal weekje, hè?
Nou, dat is zeker. We hebben überhaupt kans gehad. Dan, dat is muziek naar onze oren natuurlijk in het onderwijs. Dus een weekje zijn we er ook tussenuit geweest. Ik merkte ook dat wij respons kregen. Hé, jongens, jullie zijn er niet.
Ja.
Hoe komt dat? Ja, wij zitten in het onderwijs. We hebben af en toe vakantie. Hè?
Af en toe een beetje in de ambtenarenmodus
schieten. Ja. Nou, oké, maar hebben we nog wel voor zijn. Wat, ben jij nog in Europa geweest? Heb je daar nog gewerkt? Ik heb nog wat gewerkt.
Ja, juist.
Voordat we daar naar muziek gaan, hoe was het in het Europapark?
Dat was tof. Ik was er nog nooit geweest met Halloween. En het park ligt echt vol pompoenen. Ja. Dat is wel echt... Ik vind het al zo tof. Als Europapark iets doet, dan merk je dat ook.
Er wordt groots uitgepakt.
Het staat ook vol met andere Halloween decoraties. Dat geeft een bepaalde sfeer die eigenlijk niet zozeer eng is, maar vooral gezellig is. Dat past wel weer bij Europapark. Dus,
de pompoenen, meer dan een miljoen of zo zult er wel geweest zijn, die gaan waarschijnlijk nu het land uit.
Juist.
En de kerstboom komt voor in de plaats en lampjes, verwacht ik zo. Hè?
En het mooie is, ik zag daar medewerkers actief aan de slag met al die pompoenen te inspecteren of er al rotten tussen zaten en daar gewoon een nieuwe neer te leggen. Dus het is ook niet zo dat ze alles in één keer dumpen, maar het wordt ook netjes bijgehouden.
Ja,
en dat is wel echt de standaard die we van Europa Park gewend zijn.
Ja.
Dus ik heb het naar mijn zin gehad.
Maar jij hebt ook Halloween van die horror houses bezocht?
Nee.
Je hebt gewoon een beetje laf overdag erheen gewandeld.
Precies.
Onderzoekje gepresenteerd, dat doen we weg.
Precies, sneeuwvlokken nog een keer meegepakt. Ja. Nee, ik hou niet zo van die horrorhouses. Ik vind het leuk om te zien hoe het werkt. En leuk om te zien als anderen zich helemaal kapot schrikken. Er wordt altijd gezegd, Wim, heb je een slecht geweten of zo? Want bij het minste of geringste dan schrik ik al. Dus dat is niet mijn ding, zeg maar.
Er staan er een aantal prachtige horrorhouses.
Ik zag op Twitter dat Wessel Witte, die deed even een wrap-up van Halloween dit jaar. En die zei dat Europa Park wel echt een van de kanshebbers is om de toppen van Europa te worden. Dus,
Ik denk dat het recht is. Volgens mij heeft Leg daar heel mooi werk gemaakt. Nog steeds, al jarenlang. Dus complimenten daarvoor.
Juist.
Maar ook complimenten voor het Overland, want daar ben ik dan geweest. En hoewel het ontzettend druk was, was het wel heel sfeervol. En ik was echt impressed bij parade van al die scare actors. Het was super gaaf. Stonden 5-6 rijen dicht. Ja, dat is dan toch wel mooi dat alles voorbij komt. Dit geeft ook een andere beleving van het park. Later realiseerde ik me. Je hebt ook alvast kennis gemaakt met de scare actors. Je weet een beetje wat er rondloopt. En als je dan het echt tegenkomt, dan denk je, oh wacht, er zijn er nog een paar. Je weet ook ongeveer hoeveel er zijn. Dus ik ben ook zo'n scheiterd. Dus dan denk ik van, oh, ik kan daar wel rustig rondlopen. Volgens mij heb ik ze al een beetje gehad. Dus,
juist.
Super mooi, echt een sfeervolle dag. En het was natuurlijk een prachtig weer. Hè?
Ja, en ze hebben achteraf ook al zo'n loutering moment. Ja. Dat had die characters nog even op het plein staan om de druk een beetje van de ketel te halen.
Ja.
En dat is denk ik voor de doelgroep van Toverland een hele goede keuze.
Ja, maar die doelgroep wordt wel steeds breder, merk je wel. En ook bij Halloween, dat was natuurlijk al. Daar kwamen al wat de tieners, maar je merkt dat die doelgroep nog echt aan het verbreden is.
En terecht, want de kunst is vannacht.
Ja, net super. Echt gaaf. Ik vond het heel zeker de moeite waard. Ja, verder ben ik in Zweden geweest bij een themapark waar we voor aan het werk zijn. Was ook erg leuk. Een westernpark.
Was daar iets met Halloween?
Nou, is waar gesloten. Het seizoen was voorbij. In het verleden hebben ze Halloween gehad, maar zijn ze mee gestopt. Ze moeten eerst de basispoorten hebben, zeggen ze, voordat ze verder gaan. Dus daar gaan we eens naar kijken. Maar we zijn er bezig wel heel graaf met, hebben we het vaker over gehad, naar de effecten van investeringen. Dus gekeken, alle data van het park van de afgelopen 10, 15 jaar op dagniveau van de bezoekersaantallen, maar ook de omzetten van de entree en van de horeca en retail, noem maar op. Marketingbudget, wat ze geïnvesteerd hebben. Maar ook de gasttevredenheid van de afgelopen jaren op maandniveau. En daarmee wat aan het modelleren van wat zijn nou de werkelijke effecten van investeringen en hoe moet je doorinvesteren. Dus daar heb ik een beetje als hobby in vorige week ook nog gedaan.
En kun je nog data zien? Want over het algemeen weet ik dat die data in allerlei verschillende vormen wordt aangeleverd, waar die uiteindelijk in één bestand samen moet voegen.
Nou ja, het laatste wat wij inderdaad samen hebben gedaan was ook in Zweden.
Ja.
Voor een dierentuin. En dat was qua verzameling van data inderdaad een beetje een... Nou, zeg maar een drama. Ja. En dit was keurig aangeleverd. Ja. Het was, ja, ik kan niet anders zeggen. Het was een feestje om het te kunnen doen. Het stond er allemaal zo in. En dan zijn de analyses zijn leuk om te doen natuurlijk.
Juist, juist. Ja. En dan zou je denken, oké, okay, actueel Halloween. We gaan een paper over Halloween bespreken.
Nou, maar ik heb wel gezocht naar Halloween. Een paar goede papers. Maar ik kon eigenlijk niks echt gaafs vinden op dit moment. Dus toen dacht ik van, nou, misschien moeten we dat maar eens op gaan pakken. Mm-hmm. We moeten nog heel veel onderzoek doen. Maar we moeten eens een keer onderzoek doen naar Halloween. Want er was eigenlijk toch te weinig specifiek Halloween in themaparken onderzoek te vinden.
Juist.
Maar toen dachten we van, nou, er zijn een paar andere leuke dingen afgelopen week geweest, want Dans Macabre is natuurlijk gepubliceerd.
Juist.
Wat daar gaat gebeuren. En volgens mij ben je in Efteling een concert geweest.
Ja, ik ben een Efteling concert in Ahoy geweest. Hij heeft eerder ook al gedraaid in de Brabant Hallen. Ja, ik vond het een emotioneel gebeuren. Ja? Dus ja, niet dat ik dan zat te janken, maar wel wat kippenvel momentjes. Echt supermooie visuals erbij. Bij dat soort voorstellingen is het vaak dat de visuals die erbij getoond worden wat abstract zijn, omdat het nadruk moet dat niet op liggen, want die moet op de muziek liggen. Mm-hmm. Dus het waren echt heel mooi ondersteunend. Allerlei houtsneders die met licht werden aangelicht in allerlei kleuren. Heel subtiel verwijzingen naar de zaken zoals in de Efteling te vinden zijn. Maar ik vond het echt super mooi uitgevoerd. Okay. Mooi orkest ook, Metropoolorkest.
Ja. Ik heb goede recensies gehoord vanuit de Brabant al.
Ja.
En het is me niet gelukt om er naartoe te gaan. Baal ik wel een beetje van nog. Maar toen dachten we, weet je wat, we gaan het gewoon eens over muziek hebben.
Juist.
Want er is natuurlijk een heel belangrijke factor, denken wij, in de themaparken.
Juist.
In de pretparken ook, maar dan op een andere manier. Misschien gaan we daar straks nog wat even over hebben. Zit er muziek in themaparken, pretparken. En er is al heel veel onderzoek gedaan naar muziek. Maar niet heel specifiek op het gebied van themaparken. Daar heb ik nog wel eerst naar gezocht. Toen kwam ik één artikel tegen. En volgens mij is dat van, we kennen die al bij, van die Jonas...
Alstom.
Ja, precies.
Ja, ja.
Die heeft één onderzoek gedaan. Dat gaat niet heel specifiek over muziek. Maar muziek is wel een van de componenten die hij in zijn model meeneemt. En voor de rest verder kwam ik niet. Behalve deze metastudie. En het mooie daarvan is, daar was ik eerder volgens mij verteld. Een metastudie is eigenlijk, doen de auteurs zelf geen onderzoek naar... primair onderzoek naar muziek. Maar hebben ze gekeken van al die artikels die er verschenen zijn op het gebied van muziek. Al die onderzoeken, die resultaten, kunnen we daar nou een beetje chocola van maken.
Het is eigenlijk een studie van studies. Een
studie van studies, ja precies. Ja. En ze hebben 56 van die studies bestudeerd. En zijn tot hele mooie inzichten gekomen. Dus daar gaan we eens naar kijken. Hadden we de auteurs al genoemd?
Nee, het is geschreven door drie Grieken en een Nederlander. Trompeta, Karantinou en Koritos.
Maak jij de grap dan? Trompeta.
Ja, precies.
Nou, sorry.
Wat een diot, hè? Ja.
En Bijmold. Bijmold heb ik dus ooit les van gehad trouwens.
Ja?
Ik heb op de Matthijs van de Rijksuniversiteit Groningen. Mm-hmm. En ik heb een soort brand management gestudeerd. Was een postdoctorale leergang merkenmanagement in Groningen. Mm-hmm. En Giep Frans was daar de hoofddocent, kerndocent. En die Bijmold heeft dan eens een keer een verhaal verteld. En volgens mij toen iets met prijselasticiteit of zo. Ik weet, hij heeft ook eens een keer een studie gedaan samen met Van Heerde.
Mm-hmm.
En Van Heerde, dat was mijn professor marketing models, econometrische modellen, zo heb ik daar geleerd. Ja. En die hebben een keer samen ook een metastudie gedaan naar prijselasticiteit. Dus ze hebben heel veel prijselasticiteitstudies bestudeerd. En toen keken we, wat zien we nou hier nu als rode draad doorheen van... Ja, als de prijs met 10% stijgt, wat doen dat over het algemeen gemiddeld de afzetten?
Dus dat is een beetje de metaman.
Het lijkt erop, hè?
Ja, ja.
Dat je dat wel gaaf vindt. Nou, ik snap dat ook wel, want de metastudies worden heel vaak geciteerd.
Ja, klopt.
Ik denk, want deze staat in Journal of Business Research, waar we hebben gekeken. Die heeft een impact factor van boven de 10, 10,9.
Ja, dat is flink hoog.
Dat zijn echt de serieuze wetenschappers dan, hè?
Juist.
Dat is echt wel hoog. En dit artikel zal ook wel heel vaak geciteerd gaan worden, want zodra je iets over muziek wilt weten, is eerst wat je doet naar zo'n metastudie zoeken.
Ja.
Dan heb je eigenlijk een snel overzicht van alles en iedereen die onderzoek heeft gedaan naar de effecten. En dan kun je eens kijken, oké, wat zie ik hier en wat vind ik nou interessant om op door te pakken. En je hebt meteen alle artikels, de referenties bij nodig.
Precies. En zouden zij een beetje bekend zijn met de themaparkindustrie? Want Groningen, ja, dan denk ik aan de dichtstbijzijnde parken Drouwen-Alzand, Waagbeek, Slagharen.
Waagbeek is nog een eindje rij hoor, denk ik.
Ja,
niet?
Ja toch wel.
Maar wat is er in Gelderland? Overijssel. Nee, Overijssel.
Ja, precies. Spookjesbos, Enkhuizen, Valkenveen. Dat soort dingen.
Nee, maar ik geloof dat Bijmond ook niet echt zijn interesse in het pretpark heeft. Of in het themapark.
Nee. En de Grieken, ik weet uit het Dark Ride onderzoek dat wij toen gedaan hebben, dat er een Trena Fantasma tussen zat.
Klopt.
In Magic Park in Thessaloniki, in Griekenland. Zie ik dat zij uit Athene komen, dus die zullen ook niet elke dag naar een pretpark gaan. Nee, dus het is vandaag niet een onderzoek dat verricht is in pretparken, maar de lessen die eruit kan trekken, die zijn wel super relevant voor pretparken. En uiteindelijk bevelen die auteurs in het einde van dit artikel ook aan, goh, ga eens in wat andere settings kijken, zoals themaparken.
Ja,
dus,
precies. Dat was een briljante aanbeveling.
Precies.
Ja. Nou, de abstract maar even bekijken.
De abstract. De auteurs die zeggen daar dat muziek echt wel veel onderzocht is in de wereld van toerisme en hospitality. Hospitality is hotels, eigenlijk een beetje de horecawereld. Hè? Mm-hmm. En ze zeggen dat ondanks dat er een groeiend lichaam aan resultaten is...
lichaam aan resultaten? Ja, waarschijnlijk dat iets van body. Goed vertaald, jongen.
Ja. Ondanks dat er een groeiend... hoe zeg je dat eigenlijk?
Ja, body of knowledge.
Ja, body of knowledge. Laat het daar maar ophouden. Een body of knowledge is... merk je dat naarmate het aantal studies toeneemt... dat het lastiger is om daar echt duidelijke resultaten uit te krijgen. Dus zij hebben een meta-analyse gedaan. En een meta-analyse is echt een studie van studies... waarbij als je al die resultaten van al die verschillende studies... nou op één hoop gooit en daar wat aan gaat rekenen... wat blijft er dan onderaan de streep overeind? Dat is super relevant, want dan kun je eigenlijk... in dit geval zo'n 56 studies... hebben ze teruggebracht tot één hele heldere overzichtsconclusie. En dat is gewoon super relevant voor als je vervolgonderzoek wil doen... of als je jezelf eens wil oriënteren in het veld. Nou, heel kort, ze hebben gekeken naar objectieve elementen van muziek... zoals tempo, ritme, volume. Maar ook naar subjectieve elementen van muziek, zoals... in hoeverre mensen muziek in de setting kunnen passen... of ze het leuk vinden. En ze hebben gekeken, hebben die verschillende elementen van muziek... nou invloed op enerzijds, ja, ze noemen dat organismische reacties. Dus eigenlijk interne reacties binnenin iemand. Dus
cognitief, affectief.
Cognitief, affectief, gevoelens, evaluaties, beoordelingen. Mm-hmm. En hebben die invloed op gedrag. Zoals besteden mensen meer in winkels, eten ze sneller, gaan ze sneller lopen. Dat soort zaken. Ja. En... ja, we gaan nog niet al te veel vrijgeven, want anders dan kunnen luisteraars nu al afhaken. Maar er komen wat leuke resultaten uit.
Maar ze hebben dus, dat vond ik wel mooi, ze hebben 209 verschillende effecten hebben ze in kaart gebracht. Hè?
Juist.
Dus die 56 studies, die hebben ze beoordeeld op, of eigenlijk gezocht naar 209 verschillende soorten effecten. Die hebben ze in een model samengebracht, ook een heel overzichtelijk model. Dus aan de ene kant hebben ze de stimuli, inderdaad. Is er überhaupt muziek aanwezig? De fysieke elementen van die muziek, zoals je zei. En de tempo, volume, et cetera. En meer de affectieve, voorkeursachtige elementen. Mm-hmm. Vind ik die muziek aardig. Aan de ene kant. En aan de andere kant inderdaad die output. Zo, wat doet dat met onze kennis, onze evaluatie van onze gedragsintentie, maar ook onze gevoel.
Ja.
En dan zo komen we weer op pleasure en arousal, wat heel vaak wordt gemeten.
Ja, precies.
Dat zijn dimensies die waar jij natuurlijk bijzonder mee bekend bent. En gedrag, inderdaad.
Ja.
En die relaties, ja, ik vind het altijd heel, heel gaaf om die dingen in een relatie te zetten.
Juist.
En te kijken van, is dat nou significant en wat heeft nou het grootste effect?
Ja.
Nou, ze zeggen in de abstract wat het grootste effect heeft, maar die bewaren we nog even.
Ja, precies, precies.
Dan gaan we eens eventjes... naar de resultaten kijken. Want we gaan vrij snel naar de resultaten denken. Want de introductie, daarin bespreken ze waarom, wat ze gedaan hebben. Ja, moeten we wel even goed toelichten. Doe.
Juist. Ja, misschien iets over het raamwerk waarin ze het bestudeerd hebben. Dus zij maken het lijkt eigenlijk vrij voor de hand liggend. Maar ze gebruiken het zogenaamde Stimulus Organism Response Model.
Juist, ja.
Dat is ontwikkeld door psychologen Mehrabian en Russell al in 1974. Het is eigenlijk een model dat zegt dat als je naar psychologische reacties wil kijken, dat je een prikkel aan de ene kant hebt, dan heb je organismische reacties. Dat zijn dingen die binnen het individu plaatsvinden. Dus cognitief, affectief, gevoelens, beoordelingen. Eigenlijk dingen die je intern voor jezelf houdt. Mm-hmm. En daarna heb je nog behavioral responses. Of gedragsresponsen. Van hoe treed je daarmee naar buiten? Gaat je gedrag veranderen? Ga erover praten met anderen? Dat soort zaken. En dat samenvatten noemen ze dat het Stimulus Organism Response Model. Waarbij ze die stimulus dus aan de ene kant hebben. En daarbij zetten ze verschillende dimensies van muziek. Zoals die objectieve elementen, tempo, volume en subjectieve elementen. De musical congruence. Komen daar nog op toe. En hoeveel mensen de muziek leuk vinden. Dat zijn dan de stimuli. En aan de organismische kant en de gedragskant zetten ze evaluaties. Neiging om dingen aan te bevelen. Pleasure, arousal. Maar ook gedragskenmerken zoals het tempo waarin mensen gedrag vertonen, of ze meer uitgeven, of mensen ergens langer verblijven. Dus die O en die R in het Stimulus Organism Response Model, die vatten ze eigenlijk samen.
Mm-hmm.
Maar dan zetten zij er nog iets tussen in hun model.
Moderators.
Ja, moderators. Dus zij zeggen, wij willen de relatie onderzoeken tussen die muzikale stimuli en reacties aan anderzijds. Maar ze voegen moderatoren aan het model toe. En een moderator is eigenlijk niks meer dan een extra variabele die je toevoegt aan het model, waarbij je gaat toetsen of de relaties die je vindt tussen die muzikale prikkels en die reacties, of die anders is in verschillende contexten.
Ja, maar heel, heel simpel. Of het, dat zullen ze niet gemeten hebben, of dat hebben ze niet gedaan. Maar of het verschil is tussen mannen en vrouwen.
Ja, precies.
Dat zou een moderator kunnen zijn.
Precies. Dus stel dat je nou vindt dat er over het algemeen is er een sterke positieve relatie tussen, zeg, het muzikale tempo en hoe snel mensen hun eten naar binnen werken in een restaurant. Mm-hmm. Dan zou je kunnen zeggen die reactie die is sterker voor mannen dan voor vrouwen. Dat is eigenlijk wat de moderator doet inderdaad. Ja. Ja, klopt.
En dan zijn die moderators die ze hier benoemen zijn. De meeste lijken me niet zo heel relevant.
Nee.
Met uitzondering van eentje, denk ik.
Ja, dat is de study setting.
De study setting, ja, inderdaad.
Want ze hebben, dat is denk ik met de meta-analyse, ze hebben zoveel verschillende studies bij elkaar gepakt. Dat ja, context kan nog wel eens verschillen. Want misschien zijn de effecten die ze gevonden hebben in een casino totaal anders dan die in een restaurant of in een café of in een hotel.
Ja.
Dat is wat ze hierbij hebben voor willen controleren eigenlijk.
Ja, en verder hebben ze gecontroleerd van de sampling frame, research design, publication status en de region.
Ja, ja, precies.
Maar die zijn voor ons denk ik niet zo heel relevant. Want anders wordt het een doel op zich om dit paper te spreken. En we willen toch wel naar de context van die themapark gaan vertalen.
Helemaal mee eens, helemaal mee eens. We zullen maar eens naar het resultaat gaan, hè?
Ja, dan mogen we nou wel heel snel naar het resultaat. Dat vind ik wel leuk, ja.
Ja.
Gaaf. Ja, en dat hebben ze mooi gepresenteerd. Want ze beginnen met de musical dimensions. Dat zijn dus die stimuli.
Ja.
Die hebben ze opgesplitst. De eerste is music presence. Is er überhaupt muziek aanwezig?
Ja.
Vervolgens physical structural dimensions of music. De music tempo, music volume, et cetera. En die worden dan al die effecten die er zijn, die responses, die worden per stimulus worden die apart gerapporteerd.
Ja, klopt.
In mooie overzichtelijke tabellen. Dus we zien hier heel veel tabellen staan met allerlei cijfertjes, statistieken en al die effecten eronder.
Ja,
en als we daar doorheen lopen, dan kunnen we kijken wat is nou het effect van musical presence op de cognitieve reactie.
Ja.
Of op de affectieve reactie. Of op de behavioral response. Dan geven mensen meer geld uit. Consumeren ze meer, consumeren ze sneller en dat soort zaken.
Juist.
Nou, dat geldt voor al die stimuli, dus dat is wel heel leuk. Ja, ik zou zeggen, dit artikel moet je echt een keer zelf bestuderen. We gaan ze proberen die effecten toe te lichten, maar het is wel heel rustig om dat op je gemak eens eventjes door te nemen.
Het is eigenlijk best toegankelijk geschreven, vind ik.
Ja, zeker. Nou, vooral dat die resultaten, die analyse, hoe ze dat precies hebben gedaan. Die data extraction en die analyse. Nou, daar mag je dan doorheen bladeren.
Juist.
Maar als je naar de resultaten kijkt, dan kun je er echt denk ik wel veel mee. En dan mag je de discussie ook weer overslaan. Die wordt een beetje wat abstract en academisch benaderd. Maar
juist.
De resultaten zijn wel super gaaf.
Ja.
Nou, music presence. Wat is eigenlijk de resultaat? Ja, dan moet ik hier met mijn pen moet ik even naar de significantie, naar de p-values gaan kijken.
Dus het is de aanwezigheid van muziek. Of dat wat doet met enerzijds die cognitieve reacties, affectieve reacties en met gedrag.
Dus,
kunnen we een beetje zeggen wat er onder aan de streep over blijft?
De grote lijn.
Nou, de grote lijn dan is dat er van de aanwezigheid van muziek eigenlijk nauwelijks tot geen effecten zijn op reacties, gedrag en evaluaties.
Dan hebben we de music presence effect hebben gehad.
Juist.
Nou, dat is, kijk, precies, want we hebben er vrij veel te gaan. Hè?
We hebben er zeker vier te gaan, ja, klopt. Ja.
Nou,
ja.
Dan gaan we naar de tempo kijken, music tempo effect.
Ja.
We gaan meteen een beetje tempo maken. Jij zit naar de resultaten, ik zit naar de tabel te kijken.
Ja.
De p-values, daar zie ik eigenlijk maar één, twee. Twee positieve effecten.
Mm-hmm.
Dat is de speed of behavior.
Ja.
Die is vrij groot eigenlijk.
Ja.
Dus mensen gaan bij casino sneller inzetten.
Ja.
Dus als het tempo van muziek omhoog gaat, gaan mensen ook sneller inzetten.
Ja.
Je wordt een beetje opgejaagd.
Ja, ja, precies.
Oké. En als de muziek wat langzamer gaat, dan ga je wat langzamer. Dat is wel leuk, hè?
Dat is bijzonder, ja.
Als je in het themagebied wilt dat mensen wat rustiger rondwandelen, moet je geen uptempo hebben.
Nee. Nou, ik moet denken aan een anekdote die Maarten Hartveld ooit benoemd heeft in zijn interview. Toen hij de muziek voor op de promenade van de entree van de Efteling accompagneerde, heeft hij rekening gehouden met het tempo waarin mensen over het algemeen die promenade afwandelen. Zodat dat met elkaar matcht. En inderdaad, als je dat nummer opzet, misschien is het cognitive bias en omdat hij dat verteld heeft, zie ik dat nu zo. Maar inderdaad, als je die oude promenade achtergrondmuziek opzet, dat is al precies het tempo waarin ik zo snel mogelijk naar die entree loop om het park binnen te gaan.
Ja.
Misschien is het toeval. Ik geloof wel dat er een relatie zit.
Nou ja, we zien dat het hier dat er uit die metastudie toch een groot aantal effecten zijn geweest. Onderzoeken die dat hebben aangetoond, dat het significant is.
Ja.
En ik herken het ook wel. Als ik in Orlando ben en ik loop daar door die Universal Studios en je loopt daar naar buiten, dan is de boef, boef, boef. En dan wil je daar ook zo snel mogelijk wil je eruit. Terwijl als je naar SeaWorld kijkt, hoe mensen daar naar buiten lopen, dat is een heel ander sfeertje.
Ja.
Of bij Disney Park. De muziek heeft daar ook een ander tempo. Ja, en ik weet van, er zijn veel van die muziekstudies gedaan in retail settings.
Mm-hmm.
En wat je dan vaak ziet, is dat aan het eind van de dag, als we wilden dat mensen gaan afrekenen, omdat de Jumbo wil sluiten, dat dan het tempo van de muziek wat wordt opgevoerd. Dat mensen toch wat gehaast en sneller in die winkel uitgaan. En op het moment dat je overdag wilt dat ze langer in de winkel blijven, omdat ze hoe langer je blijft, hoe meer je uitgeeft, dan ligt dat tempo inderdaad wat lager.
Ja, grappig.
Nou ja, dat is het tempo van de muziek. Precies. Die hebben we dan vrij snel behandeld.
Maar over het algemeen kwam daar niet heel veel uit, zag ik.
Nee.
Dus het heeft geen invloed op hoeveel mensen uitgeven, hoe lang ze verblijven, hoe mensen het beoordelen of andere emotionele zaken zie ik hier onder aan de streep.
Nee, dat is op zich, hoe lang mensen verblijven, daarvan zou je verwachten dat dat wel een effect heeft. Maar dat kan liggen aan de context van deze studies.
Juist.
Dat geen situatie zijn geweest waar voor een lange periode de muziek is opgeschroefd naar hoger tempo of lager tempo om dat te kunnen meten.
Precies. En ik moet een beetje denken aan in die recente heruitgave van de Experience Economy van Pine & Gilmore.
Mm-hmm.
Vroeger had het allemaal over beleving en over memorabel en dat soort dingen. Maar tegenwoordig leggen ze de nadruk veel meer op tijd. En dat mensen aan sommige activiteiten graag heel veel tijd besteden en op sommige activiteiten graag tijd willen besparen. En een tripje aan de supermarkt lijkt me nou typisch een activiteit waarop mensen graag tijd willen besparen of waarbij tijd eigenlijk niet zo belangrijk is. Maar een bezoek aan een café, een hotel, een pretpark, dat lijkt me juist iets waar mensen hun tijd graag willen besteden. Dus ik vermoed dat met name in die toerisme en hospitality context, dat length of stay eigenlijk, dat daarvoor gaan mensen naar een park toe. En dat is denk ik niet zo afhankelijk van welk muziek je er in het gebied speelt.
Nou,
van het park speelt.
Okay, ja. Ze hebben specifiek een onderzoek gedaan naar hedonistische settings. Hè?
Ja,
dus dat
ja.
zijn we even vergeten te zeggen. Want er is heel veel onderzoek gedaan naar muziek in settings van retail en zo. En ze hebben gezegd, we kijken vooral met name naar die hedonistische effecten.
Juist.
En dat soort settings. Dus,
nou, dan hebben we volume.
Volume, juist. Ik zie een negatief effect, dacht ik te zien. Nee, ik zie geen negatief effect. Ja, ik zie wel een negatief effect.
Ja, bij hun organismische reacties.
Ja, precies.
Dus mensen beoordelen dat als het volume hoger gaat, beoordelen mensen iets over het algemeen als minder prettig, ervaren ze minder plezier. Dus dat gaat niet de goede kant op.
Nee, het is wel significant, maar de waarde is negatief, ja.
Ja.
En als je gaat kijken naar de consumption speed, er zijn ook significante effecten te vinden.
Ja.
Die zijn wel positief. Dus de drinking rate, men gaat er meer van drinken. Als er muziek hard staat, gaan het blijkbaar meer drinken.
Oké, ja, bijzonder.
Dan is de vraag van, wat is de causaliteit?
Juist.
Ga ik meer drinken omdat muziek hard staat? Of gaat de muziek steeds harder omdat mensen meer aan het drinken zijn en je op een gegeven moment door al het gelal de muziek niet meer hoort?
Dat is precies wat ik dacht. En je hebt toch al dat effect dat als je uitgaat, je hebt toch altijd dat des te langer je daar staat, des te harder de muziek gaat.
Ja, mensen gaan meer drinken.
Juist.
Dus de muziek gaat harder.
Dan zag ik bij zondag met Lubach dat ze daar iets tegen willen gaan doen.
Mensen gaan drinken?
Nee, dat volume in clubs en discotheken, dat ze dat eigenlijk wel omlaag willen schroeven vanuit de hoge hand van het overheid.
Oh, vanwege opschermen.
Juist, wat denk ik een goede ontwikkeling lijkt.
Zeker.
Ja,
verder zien we dat de mensen gaan ook ongezondere dingen eten naarmate die muziek harder staat.
Ja. Ja,
daarvoor geldt volgens mij dezelfde causale relatie. Juist. Misschien wel.
Misschien dan toch een anekdote in pretparkland. Dat zegt N is 1, dus een persoonlijke ervaring. Ik merk dat als ik tegenwoordig op het Vogelrokplein ben in de Efteling, dat je daar overal die muziek van Sinbad hoort.
Mm-hmm.
En dat maakt dat ik daar niet gezellig ga zitten. Want overal over dat plein schalt die muziek vanuit Sinbad. Ik zit daar niet meer graag. Dus omdat die muziek zo hard staat, dat volgens mij dat audio leakage, waarbij je eigenlijk je geluid in één gebied wil hebben, maar waarbij dat over het hele plein hoort. Die staat zo hard.
Ja, maar ligt dat inderdaad aan volume? Of is het in jouw relatie met die muziek, waardoor je op een gegeven moment een beetje verveeld raakt en denkt, nu is
het
genoeg geweest?
Ja, het is meer volume, denk ik.
Volume,
ja.
Dan mogen we bij dit kopje bespreken als
precies,
anekdote.
Ja. Precies. Misschien word ik oud, misschien word ik een oude zeur.
Zeker. Ja.
Maar als we dan toch iets over pretparken moeten zeggen, dan is dit mijn persoonlijke anekdote.
Nee, maar ik denk inderdaad volume in pretparken, dat wel relevant is.
Ja.
Ik loop maar eens door een Disneypark, Animal Kingdom. Hoe die muziek daar is, de volumes van die muziek zijn. Ik denk dat ze op al deze aspecten daar mee aan het spelen zijn.
Ja,
spelen, aan het orchestreren.
Klopt.
Niet alleen de volume, maar de snelheid en de overgang van de muziek en de congruentie past het bij, bij het gebied en de transitie die je aan ondergaan bent, et cetera.
Wat dat betreft denk ik dat heel veel parken in Europa hun audio nog wel wat beter af mogen mixen op basis van de drukte. Ik vraag me eigenlijk ook af of als het drukker wordt, of de muziek dan ook harder wordt gezet. Weet jij dat?
Dat weet ik eigenlijk niet bij parken. Ik ben nooit parkmanager geweest. Dus Ik heb daar eigenlijk me nooit mee bezig gehouden.
Ook niet.
Volgens mij is het gewoon, kom je binnen 's ochtends, hop, knopje aan duwen en aan die muziek.
Ja, precies.
Maar een paar weken geleden in Comic Station, volgens mij is daar gewoon 's ochtends de knop aan en het eind van de dag knop weer uit. En dan zijn alle plops en muziekjes zijn weer over.
Nou, mochten er parkmanagers luisteren naar deze podcast en er is zo'n systeem, laat het vooral even weten. Vinden we ook wel leuk.
Juist, zeker. Ja. Nou, dan gaan we naar Music Congruency Effects.
Juist.
Dus in hoeverre is het congruent?
En dat is eigenlijk een nette term om te zeggen, in hoeverre past de muziek bij de context en de setting, hè?
Juist.
Ja.
En daarvan heb ik altijd het idee gehad, dat is super, 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 super belangrijk.
Nou, dan heb ik goed nieuws voor jou. Ja, want deze resultaten, die staven jouw hypothese daarin.
Nou ja, dat is namelijk wat het altijd over gaat. Dat gaat over thematiseren en storytelling. Het moet één geheel zijn.
Juist.
Wat we bij de Efteling doen, is die sprookjeswereld. Dat moet gewoon, alles moet naadloos op elkaar aansluiten.
Juist.
En als wij als themapark liefhebbers ergens over zitten te zeuren, dan gaat het altijd over die congruentie van, ja, dat past net niet helemaal.
Ja, klopt.
Dus ik ben altijd van overtuigd geweest dat er een belangrijk effect is geweest. En ik was inderdaad blij te zien dat het ook uit deze onderzoeken naar voren komt.
Ja, ik kan het ook wel staan vanuit belevingsonderzoek. Want een heel belangrijk onderdeel binnen beleving is mentale modellen. En mentale modellen, dat zijn eigenlijk concepten in je hoofd die dingen aan elkaar kunnen linken. En op het moment dat je dingen heel makkelijk aan elkaar kunt linken, dan kun je de emoties ervaren zoals ze vaak bedoeld zijn vanuit ontwerp. Maar als er één dingetje tussen zit dat eruit valt, dan gaat je aandacht zo uit naar datgene dat eruit valt, dat je dan ook niet meer open staat om de emoties te ervaren zoals ze eigenlijk bedoeld zijn door de maker.
Ja.
Je hebt dat wel eens online als je kijkt van die plaatjes, van die OCD-plaatjes. Dat je bijvoorbeeld een rijtje met pennen ziet, allemaal blauwe pennen wat met er één op zijn kop ligt. Of een bakje met rietjes waarbij er net één rietje met een andere kleur in zit. En dan ga je zoveel aandacht besteden aan dat ene afwijkende, dat je het ding in zijn geheel niet meer kunt waarderen. En ik denk ook dat dat de kracht is van thematisering. Doordat alles zo naadloos op elkaar aansluit, kun jij het grote geheel waarderen in plaats van dat je gaat focussen op dingen die afwijken. Daarom snap ik bijvoorbeeld nog steeds niet dat er pretparken zijn die af en toe gewoon de radio aanzetten.
Maar jij zijn een pretpark, hè?
Ja, nou, misschien is het dat juist. Ja,
maar daar gaan we een interessante krijgen. Ja. We zijn natuurlijk bij Toverland. Is in de Vlaming Verder was een aantal jaar geleden werd te weinig omzet gedraaid.
Klopt.
En toen heeft Jean Senior gezegd, ja, maar het ligt aan de muziek. We moeten gewoon andere muziek. Ik heb het toen voor het eerst op Loopings gelezen van dat er ABBA en Rowan Hayes en Robbie Williams en dat soort muziek werd gedraaid. Sky Radio muziek. En daar zijn ze na een tijdje weer mee gestopt. Maar ik snap dus een idee wel, want van die Keltische muziek, daar word je op een gegeven moment toch een beetje kriegelig van. Dus die congruentie, dat is één, het moet bij het gebied passen. Maar die liking van die muziek is een andere. En als je die muziek niet voldoende liked, gaan we daar naar kijken.
Absoluut.
Dan voel je het ook niet prettig. Ga je het ook niet lang verblijven. Ik hoop dat tenminste dat het effect zijn die we daar gaan zien. Dus het is een beetje een spanningsveld van we moeten het moet geliked worden, maar het moet ook congruent zijn.
Juist.
En in mijn optiek is het altijd uiteindelijk gaat het om die experience. En is storytelling en al die elementen die we toepassen, zijn elementen die bedoeld zijn voor die experience. Ja. Ik heb volgens mij wat vaker het voorbeeld aangehaald dat je bij Europa Park in de Poseidon een lekker splash in een prachtige blauwe vijver.
Ja.
En dat je bij de Efteling met de Vliegende Hollander in een vieze grauwe vijver splasht. En dan vind ik die prettig.
Ja.
En dat past wel bij de storytelling. Ja, want die schepen op zee. Dus prachtig qua storytelling. Het ziet er mooi uit. Maar qua beleving wil ik gewoon een lekkere gloorbak splashen in de zomer en nat worden. En dat is toch iets anders. Dus het gaat volgens mij om die experience. En niet zozeer om die elementen. Die staan in teken van dat.
Ja. Nou, ik moet altijd denken aan die Keys of Guest Experience bij Disney. Daar zit een rangorde in. Hè? Dus safety is de eerste sleutel, dan gastvriendelijkheid. En dan komt pas show. Dus show is niet het meest... Een show, dat is eigenlijk de show die mensen voorschotelt. Dus andere wereld, andere tijd, andere tijdsgeest, dat soort dingen. Show staat niet voorop. Dus dat wil zeggen dat show altijd ondergeschikt is aan guest satisfaction en hospitality. Dus uiteindelijk wil je gasten ook een prettige beleving meegeven die ze zelf tof vinden. En daar is show nog ondergeschikt aan. Dus ze dragen allemaal bij aan de beleving. Maar show moet niet de overhand krijgen op satisfiers en dissatisfiers voor gasten. Net zoals je net noemt.
Show is inderdaad één element wat tot die totale beleving... Ja, en dan... ik heb nog een keer zo'n onderzoek in mijn eerste boek geschreven gedaan naar de effecten van thematisering.
Ja.
Heb ik naar micro-thematisering, macro-thematisering, decoratie gekeken. En toen heb ik ook gekeken naar belang van storytelling en distraction. Had ik nog een apart component opgenomen. En wat me toen opviel in die tijd, ik liep toen in Bommejaanland rond, daar hebben ze een wedstrijd aan het gebied. Ik verbaas me erover dat ik daar muziek hoorde. Ik weet nog steeds van windsurfing.
Oh.
Van de Beach Boys. Denk jij, die gaat toch niet kloppen in een wedstrijd aan het gebied? En dat was hetzelfde. dilemma wat Jean senior toen de tijd heeft gehad. Ja, we wilden iets doen aan die beleving.
Ja.
Mensen moeten het prettig vinden. En deze muziek, heel de tijd in de Westen, muziek rondlopen, is misschien niet helemaal prettig. Dus we gaan iets anders doen. Maar ja, je trekt je wel uit die totaalbeleving. Dus dat is wel een belangrijk punt.
Ja, klopt.
En dan kom je volgens mij op het belangrijk onderscheid. Gaan we straks nog wel eens uitgebreider over hebben. Maar het verschil tussen pretparken en themaparken.
Juist.
Ik denk namelijk, die concurrentie is voor themaparken super belangrijk. En voor pretparken kijk ik er anders naar. Want dan is de beleving veel meer op die kicks en thrills. Op het functionele gericht. Terwijl bij themaparken het veel meer op de communicatieve zit. Dus ik denk die concurrentie, die zou voor themaparken super, ja, super relevant zijn.
En inderdaad, waar ik die radio heb gehoord, dat is een Parc Valligator in Frankrijk, waar ook niet bekend staat om de coherente thematisering. Nee. En inderdaad op Wienerprater.
Ja,
dat
precies.
Dat echt stereotype kermis pretpark is. Hè. Dus ja, klopt.
Nou, als we nou naar de effecten kijken, dan is er overal significant.
Juist.
Dus het is significant qua organismereacties. Dus mm-hmm. cognitieve, de food evaluatie, de gedragsintenties, de affectieve reacties. Dus mensen hebben meer plezier, meer arousal, gedragsresponses.
Ja.
Op alle punten zien we dat er en significant, maar ook grote significante effecten zichtbaar zijn. Dus dat is...
En wat ik nou het mooiste zie is, als je echt gaat kijken naar emotie-effecten, dan zie je, dat zijn hele sterke effecten, dan zie je dat mensen die de muziek als hoog congruent aangeven, dus zeggen dat het echt goed binnen de context past, ervaren meer plezier, dus positieve emoties, en less aroused. En less aroused, dus eigenlijk wil zeggen dat ze zich kalmer voelen, dus meer op hun gemak wellicht. Je ziet dat die congruentie echt wel iets doet.
Ja, want er staat hier een negatieve score, hè?
Klopt.
Min 0.466.
Ja, dus dat wil zeggen, als congruentie omhoog gaat, dan gaat de arousal omlaag.
Ja, dus mensen worden wat relaxer, wat kalmer, wat...
Juist.
Minder opgefokt.
Juist.
Ja, interessante gegevens. Ik denk dat dit voor het themapark echt een heel boeiend tabelletje is. Plus toelichting erbij.
Nou, dan heb je nog music liking. Vinden de mensen muziek ook leuk?
Nou ja, daarvan had ik het idee. Dat is superbelangrijk. En dat gaat over discussie. Moeten we dan die Keltische muziek of moeten we dan Robbie Williams? Ja, en ergens moet je je moet ze allebei hebben. Het moet congruent zijn. Dus congruent naar het gebied toe. En het moet ook passen bij de persoon.
Want
we zien ook bij die liking. Het is allemaal significant.
Ja.
Hele lage P-waardes en hele hoge D-values. Dus ja, dat is eigenlijk de belangrijkste factor van in het geheel.
Ja.
Vinden mensen de muziek, waarderen ze die?
Klopt.
Ja, dan komen we op Dans Macabre. Dat is natuurlijk fantastisch. Ja, ik ben blij dat die muziek terugkomt. Die liking is daar wel is heel groot.
Ja, ik vind dat mooi. Ik moet denken aan een blog van Reinoud van Assendorf de Koning. Toen dat bekend werd dat het spookslot ging sluiten. Dat hij zei, het spookslot is waarschijnlijk de eerste kennismaking van kleine kinderen met klassieke muziek. En dat vind ik altijd een heel mooi gegeven.
Ja, dat zou inderdaad best wel eens kunnen, ja.
Bij mij was dat de Radetzky Mars op het nieuwjaarsconcert.
Oh, ja.
Maar goed. Afijn.
Die heeft een wat hogere rausel en een hoger tempo.
Absoluut. Ja. Dus dan gaat het nieuwjaarsontbijt ook sneller naar binnen. Als we deze resultaten mogen geloven.
Ja, dat klopt. Dat zien we hier.
Ja. Hey, dan hebben ze het over moderators. Dus we zien dat...
Moeten die effecten nog verder toelichten? Of zijn die allemaal...
Nou, ik denk onderaan de streep wat boven paal staat... is dat de objectieve factoren van muziek... die doen eigenlijk niet zoveel. Mm-hmm. Ja, her en der een effectje. Maar wat de sterkste invloed heeft op... in elk geval affectieve reacties, cognitieve reacties en gedrag... dat zijn die subjectieve dingen. Dus muzikale congruentie en of mensen de muziek ook leuk vinden.
Ja, ik zie hier bij die... of ze muziek leuk vinden, dat ook de word of mouth intentie... Hè? Dus dat die omhoog gaat. Dus ze hebben hem ook uitgesplitst. Hè? Afhankelijk van wat ze hebben gevonden in die verschillende studies.
Juist.
Zitten er de specifieke effecten onder die gedragsintenties... of onder die organistische reacties.
Nou, dan hebben ze het over die moderatoren. Ja. Dus hier is waar ze onderzoeken... Oké, al die relaties die we nu hebben gevonden... zijn die verschillend voor verschillende contexten. En daar kwam het uit. Je ziet dat dus de cognitieve reacties... dus word of mouth... dus mensen het aanbevelen aan anderen... maar ook evaluation, hoeveel mensen het beoordelen... dan zie je dat allemaal een positieve reactie is... maar dat er verschil is in sterkte. Dus je ziet dat de relatie het sterkst in cafés. Daarna komt toerisme settings. Daarna komen drinking settings. En daarna komen eating settings. Dus het varieert van 0,8. Dus dat wil zeggen, als liking met 1 score toeneemt... dan nemen cognitieve reacties met 0,8 toe voor cafés. 0,7,8 voor toerisme settings. Met 0,35 voor drinking settings. En 0,32 voor eating settings. Dus je ziet dat met name in cafés en toeristische settings... waaronder wellicht themaparken... dat daar juist die music congruence het sterkste effect heeft.
Ja, ik denk dat dat een interessante bevinding zijn. Ja. Maar dat betekent ook dat die context zo belangrijk is. Dus als we dit eigenlijk voor themaparken gaan doen... dat er waarschijnlijk andere staten uitkomen. Dat die richting waarschijnlijk wel hetzelfde zal zijn. Hè?
Juist.
maar dat kon wel heel sterk zijn. En dan denk ik dat wat gaaf zou zijn om daar het onderscheid te maken tussen themapark en pretparken. Want ik verwacht als wij die samen gooien en we gaan een studie doen naar effecten van muziek op concurrentie bijvoorbeeld, dat dat hoog zal scoren bij die themapark en pretpark. Maar als we ze gaan opsplitsen en we gaan modereren naar pretpark of themapark, dan we zien dat het misschien bij pretpark op punt 4 zit en bij themapark misschien wel op punt 9.
Mm-hmm. Ja, ja.
Dat is mijn verwachting. Maar dat doen wij als wetenschappers. Dan zijn we stellen een hypothese. Hè? De hypothese dat het bij themapark een groter effect heeft dan...
Juist.
Maar dat weten we niet. Dus dan moeten we nader onderzoek naar doen. Ja. Nou, dat zeggen zij ook. Hè? Want we komen uiteindelijk komen ze een beetje op de discussie van het paper uit.
Maar over dat vervolgonderzoek gesproken. Ik heb elk jaar krijg ik wel een mailtje van een student. Ik wil onderzoek doen naar muziek en themaparken.
Ja.
En ik heb toch het idee dat parken daar minder voor openstaan. Omdat de What's in it for us... Die is te latent aanwezig.
Nou, ik denk dat het komt omdat die muziek is een gegeven. Die is er. Ja, die hebben al gecomponeerd. Heeft een hoop geld gekost. Die gaan we toch niet aanpassen.
Ja, klopt.
Maar wat wij als vanuit de wetenschap willen, is kijken van ja, maar wat kunnen we daar nou voor leren, zodat we die muziek op een andere manier kunnen inzetten. En zodat bij het volgende stuk wat we gaan doen. Dans Macabre is nou een gegeven. De muziek is er al. Maar als we dadelijk een nieuw gebied gaan openen, een nieuwe attractie ergens in het park. Ja, wat kunnen we dan mee doen? En welke knopjes kunnen we schuiven om die beleving optimaal te maken? Precies. En de gedragsintentie en de aanbeveling en de tevredenheid en noem het allemaal op. Al die effecten die we voorbij hebben zien komen, om die te optimaliseren.
Dus what's in it for them? Dat niks met de huidige projecten, maar dat is voor de toekomst. Het is een lange termijn winst.
Ja, en dat is altijd een beetje frustrerend van de wetenschappers. Ja. Je moet in het algemeen belang wil je doen. En daarvoor heb je specifieke cases nodig. En die hebben er op dat moment even geen concreet voordeel van.
Juist.
En toch doen we ook weer nu een oproep naar alle parken van help ons toch, want er komen hele gave resultaten uit. En absoluut. Wat ook altijd wel mooi is, je helpt er de hele branche mee, maar je gaat zelf ook wat specifieke kennis opdoen. Want dat is, je bent vorige week in Europa Park geweest, of iets te presenteren.
Ja.
Maar kun je niet altijd veel over zeggen, maar Europa Park heeft als zodanig hebben ze veel aan dat onderzoek.
Ja, ja.
Want als ze nu iets nieuws gaan ontwikkelen, bijvoorbeeld een dark ride, dan kunnen ze daarop sturen.
Ja, klopt.
En in de algemene zin kunnen andere parken er ook weer iets van leren.
Absoluut, dus absoluut.
Dat is ja.
Nou, waar eindigen ze zelf mee, Pieter? Want ze hebben een
suggesties voor toekomstonderzoek.
Ja, ja.
En dan zeggen ze dat kun je met elektroencefalograaf. En dan kom ik dat een moeilijke woord voor jou. Waar je hoofd succes.
Gewoon EEG, dan mag ook.
Ook mag gewoon EEG zijn. Ja. Ja. Dan kun je met EEG kunnen meten. Dus zet ze een badmuts op en dan meet je het.
Ja, klopt.
Maar goed, dat zal lastig zijn. Laat je met een badmuts op een park lopen en dan krijg je meer dat je de activiteit meten dan de beweging.
Ja, precies. Maar je hebt van die mobiele EEG, waar je dat soort dingen kunt meten in het park. Maar ja, weet je, het brein doet meer dan alleen muziek verwerken. Mm-hmm. Dus ja, wat meet je dan? Als je het goed wil doen, is EEG alleen geschikt om mensen in een geluidsdichte ruimte te zetten. Zodat je weet dat de hersenactiviteit die je meet, dat die echt alleen afhankelijk is van hetgeen dat je ze aanmeet.
Echt een laboratoriumsetting.
Juist.
Ja, maar dit is wel een voor de hand liggende aanbeveling van laten met EEG's wat meten. Dat gaat iets verder dan surveys en dat soort zaken.
Ik heb altijd al zo'n fantasie-experimenten gedacht gehad van zet mensen nou eens met een polsbandje dat hartslag, huidgeleiding meet en de Villa Volta met muziek en Villa Volta zonder muziek. En ik denk dat als de muziek uitstaat in de Villa Volta, dat mensen veel meer een flatline hebben dan wanneer muziek aanstaat. Ik vind muziek daar zo'n krachtig element.
Maar geldt voor de hele Efteling natuurlijk.
Absoluut.
En voor het themapark in de algemeen. Maar de Efteling is natuurlijk supersterk qua muziek betreft. Dat, ik denk dat als je dat zou kunnen ontleden, het zou interessant zijn om te kijken hoe kunnen we nou het werkelijke effect van muziek op de totale beleving van het park achterhalen.
Klopt.
Maar dat een ongekend groot iets is. En ik wil niet zeggen onderschat, want ze besteden ontzettend veel aandacht aan. Maar waarschijnlijk niet bekend hoe groot het effect is.
Ja.
Ik denk dat ze allemaal weten van maar dit is waanzinnig belangrijk. En daarom besteed ook zoveel aandacht aan. En wordt dus een mooie muziek gecomponeerd. Maar wat het werkelijke effect is, kon nog wel eens onderschat worden.
Ja, klopt.
En dat geldt, en als dat voor de Efteling al geldt, dan geldt dat voor, denk ik, voor heel veel parken. Ja.
Hey Pieter, wat hebben we nou in dit paper?
Ja, ik denk heel concreet de conclusies, de resultaten die er staan. Dat die bijna één op één toe te passen zijn op themaparken.
Klopt.
Het is vooral het model wat heel interessant is. Dat je vanuit dat model redeneert, tot wat voor soort effecten zouden kunnen leiden. Mm-hmm. En hoe zouden we dat in themaparken kunnen inzetten?
Nou, het kan voor de case die jij met Sean en de andere muziek versus de Keltische muziek. Het kan een mooie checklist of een beslisboom maken voor dat soort beslissingen. Dus check eerst, past het binnen de context? en vinden mensen het leuk, dan zul je draaien. Maar als je aan een van die twee voorwaarden niet voldoet, dan moet je er gewoon niet mee in zee gaan.
Ja, ik denk inderdaad een terechte. Heel concreet, als je naar het afpelt en naar de essentie kijkt, dan gaat het over die concurrentie en die liking. Dat zijn de twee hoogscorende aspecten. En die tempo en al die andere aspecten, of het überhaupt aanwezig is, dat doet allemaal wat minder. Maar met name die twee. Ja, ik zou zeggen, de concurrentie is het belangrijkste, maar het is geen doel op zich.
Nee,
het voorbeeld wat ik aanhaalde van Poseidon versus de Vliegende Hollander. Het gaat uiteindelijk om die beleving. Dus die liking is ook wel belangrijk. En dat is zoeken naar...
Ik moet weer denken aan een anekdote van uit die documentaire van Ton van de Ven, die de Vijf Zintuigen ooit gemaakt heeft. Daar zei hij op een gegeven moment dat ze met Ruud Bos in zee gingen voor de muziek van Vader Morgana. En toen had Ruud Bos een eerste versie gemaakt. En toen liet hij die aan Ton van de Ven horen. En dan zei hij, als ik dit hoor, dan denk ik aan Bonanza. En dan zei Ruud Bos, oh, dan heb ik het niet goed gedaan. Dus uiteindelijk heeft hij volgens mij wel hetzelfde melodietje, maar een stuk aangenamer voor westerse oren. Maar dat zegt dat dan ook. Hè? Dus ik had een bak met LP's van Arabische muziek. Ik werd er knettergek van, zegt hij. Dus wij moeten muziek hebben die geschikt is voor westerse oren. En je kunt dan wel muziek hebben die super congruent is. Dus echt core Arabische, Marokkaanse muziek. Maar als die niet geliked wordt door het publiek, dan zit je fout. Om toch wat pretpark anekdotes toe te voegen, dit is alweer zo
een. Ja, het is een dunne lijn van die congruentie en die liking. En het moet niet doorslaan naar het een. Dus ik denk dat daar wel een belangrijk leerpunt zit.
Dat is toch een slimme gast, hè, die Toverland?
Zo, absoluut. Ja. En een heel aangename. Ik heb met heel veel plezier nog mee mogen werken.
Ja.
Ook bij Toverland later nog, dus zeker. Ja. Ik denk dat we dat aan hebben. Verder, wij wetenschappers vinden dit gaaf, want wij zeggen, we zouden nu een setting kunnen maken waarbij we gaan kijken van, wat is nou het effect bij themaparken versus pretparken?
Ja.
Is er nou iets van een overall park muziek en de thematiek die je daarin gebruikt versus de gebiedsmuziek? Wat doet dat met elkaar? Maar voor de branche is het denk ik met name, ik zou dit paper echt eens op naslaan. Ik kan naar die tabelletjes kijken en naar die effecten. En kijk dan vooral eens naar die effecten van de concurrentie en de liking. Want dat zijn de twee hele hoog scorende. En wat dat betekent. En dan krijg je dan kun je makkelijker die discussies die er toen de tijd waren van we doen met de Fleming verder. Kun je dan volgens mij inkaderen en beter bespreken.
Ja.
Van de andere kant.
Stuur hem maar eens naar Jean toe.
Ja, Jean luistert. Van de andere kant is een trial and error natuurlijk ook interessant. Want wat heb ik gedaan? Ze zijn het gewoon gaan doen. En toen gekeken, wat heeft het nou het effect teweeg gebracht? Wij hadden waarschijnlijk zelf gedaan als wetenschappers.
Ja, klopt.
We zeggen, we maken een experimentele setting van. We doen een tijdje met muziek, met bepaalde muziek en dan zonder. Ja. En we kijken en we gaan meten. Wat is het verschil? Komen er meer mensen? Verblijven ze langer? Geven ze meer uit? Zijn ze meer tevreden? Etcetera. Dus eigenlijk hebben ze het gewoon gedaan zoals wij het ook zouden doen.
Hadden ze ons maar gevraagd om het te meten. Zodat we er een paper van konden maken.
Een paper precies.
Dus, misschien Jean toch nog eens liever aankijken of ze het nog eens willen doen. Ja. Maar ik verwacht van niet.
Nee, ze zijn nou tevreden met hoe het gaat volgens mij. Dus. Ja.
Vinden we er zelf nog iets van paper?
Nou, ik vond het een heel waardevol paper. Ik lees die altijd met heel veel plezier, omdat het een metastudie is. En je hebt al meteen al die onderzoeken te pakken.
Juist.
Ik vond het hele simpele model vond ik echt waardevol. Ja. Dus we hebben aan de ene kant hebben die stimuli, aan de andere kant hebben die responses. En we gaan eens kijken wat al die effecten zijn.
Ja.
Ik vind het keurig gerapporteerd.
Ja.
Ik vind op het laatst, als ze het hebben over een discussie, wordt het echt de wetenschappers. Dan zeggen ze, dan gaan we het ook over metastudies hebben, want dit is een metastudie, dus we gaan ook onze aanbeveling gaat over metastudies. Ik denk, ik wil het concreet gewoon naar die context gaan vertalen. Wat betekent het nou voor pretparken versus themaparken?
Juist.
Maar ik kan er verder weinig van vinden als een bijzonder veel compliment eigenlijk.
Ja, ik sluit me helemaal bij je aan. Het enige wat ik een beetje miste in dit paper is, dan vinden ze bijvoorbeeld relaties tussen tempo en of mensen sneller eten. Waarom? En daar gaan ze eigenlijk nergens op in. Ze zijn vrij beschrijvend. Ja. Goh, we hebben een relatie gevonden, maar ik ben dan wel geïnteresseerd in de onderliggende mechanismes. Dus zoals jij straks al zei, wat is dan de causaliteit? En hoe komt het dat als het tempo sneller staat, dat mensen sneller gaan eten? Of dat ze het toffer vinden? Zoals wij nu alles zitten toe te voegen van mentale modellen, congruentie, thema versus attractiepark. Dat had het paper denk ik nog een stuk verrijkt.
Ja, maar gelijktijdig zou het ook een beetje afgeleid hebben van de centrale gedachte. Want ik vind dit nou wel heel fijn lezen en ik heb meteen de essentie te pakken.
Klopt.
En wat ik nu wel inderdaad wil weten is wat jij zegt. En dan denk ik, dan ga ik dat paper erop naslaan. Dus die Jonas, dat artikeltje heb ik al gelezen. denk ik, oh ja, zo zat het in zijn geval.
Ja, ja.
Dat was aan het enige artikel wat over pretpark ging. Maar als ik echt geïnteresseerd ben geweest in andere dingen van aspecten van muziek, dan had ik een ander artikel gepakt en gekeken, oké, wat is nou de reden? Hoe zit het nou precies?
Juist.
Dus je hebt daar wel ik ben ook wel geïnteresseerd in het waarom, in de reden erachter. Maar in dit geval denk ik, het is wel heel strak geschreven. En dat heeft wat mij betreft ook wel grote voordelen.
Juist. En dat klinkt ons als muziek in.
Wim toch, jongen. Nou, hebben we een mooie afsluiter. Dan gaan we daar wel laten.
Ja, precies.
En dan spreken we elkaar volgende week weer.
Dat is helemaal goed, Pieter. Hey, tot de volgende paper. Ja.
Hoi, hoi. Mocht je nou meer willen weten over pretparkwetenschap, kijk dan eens op www.pretparkprofs.nl of volg ons via LinkedIn. Graag tot de volgende aflevering. En tot die tijd, blijf vooral nieuwsgierig.
Blijf nieuwsgierig.